Geliefde ouders en gemeente, laat ons horen naar het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en gevoelden. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door Hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daar moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekent de waarachtig en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij belooft en u voorneemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vaders en moeders zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? De Heer geven wat wij zo in dat formulier hebben gelezen, dat viel mij op onder het lezen, dat er alsmaar staat, gij, u en uw. Het is doorlopend, ouders, een verwachting en een hoop alleen op de levende God die uit genade zondaren zalig kan maken en maakt. En dan is het zo troostrijk dat er is niets in ons, maar er kan ook niets in ons wezen, nog in onze kinderen. En nou is het geheim van de genade, en dat wil de doop ook leren, er hoeft ook niets te wezen. Want er staat in dat formulier dat wij gerekend worden. De gerechtigheid wordt toegerekend. En ze worden al zo rechtvaardig voor God gerekend. Dat wil eigenlijk dit zeggen. We zijn het niet en we zijn het wel. Als ik zeg, ik reken die erbij, dan wil ik daarmee zeggen, hij hoort er ook bij, hij doet ook mee, hij deelt er ook in. En nu is het met de gerechtigheid van de Heer Jezus zo, die hebben wij en onze kinderen allemaal even hard en dringend nodig. Dat is geen gerechtigheid die wij dus hebben, maar waarin wij aangemerkt, gerekend worden. Zoals het kind als het ware in het water gedompeld wordt. Wij doen dat niet meer, maar het teken is ook niet beslissend, dat is het ergste niet. Maar zoals het ingedompeld wordt, zo wordt dat kind niet alleen ingedompeld als het ware, om daarmee te kennen te geven, wij moeten vergaan, want Adam is geoordeeld. Dat is ook waar. dat wij midden in de dood liggen. Maar nu spreekt het formulier ook als het ware van een indompeling in die andere gerechtigheid. Door het geloof. Door het eeuwig welbehagen van God, dat hij dat nou toe zal rekenen. En dat is ook iets wat wij niet hebben. Maar de Heere die dompelt, hij kleedt er zijn kerk mee aan. En dat doet de Heere niet alleen grote mensen, maar ook kinderen. En ik weet wel, er wordt natuurlijk veel gevraagd. Moeten wij dan maar denken dat ieder kind, wij denken helemaal niets. Wij denken alleen dat God die groot is in ontferming en barmhartigheid, dat die u hier gebracht heeft en mij hier onder het woord, dat ik het u voor mag lezen. Dat de Heere dat gedaan heeft en niet wij. En voor de rest, juist daarom, omdat wij weten dat wij niets hebben, als u dat mag geloven. Vrienden en vriendinnen, dan zo mag ik u wel noemen. Als u dat mag geloven, dat dat ook werkelijk waarachtig waar is. Dat wij niets hebben, dat we zo naakt en ontbloot hier staan. Met onze kinderen voor God. Dat we nog niet één penning hebben om te betalen aan de levende God. Dan wordt het juist troostrijk. Niet dat wij niets hebben, maar dat hij alles heeft. En dat hij een God is van zijn belofte die gezegd heeft: ik zal u en uw zaad zegenen. Dus dan valt die factor, wat denkt u nu van die kinderen? Wat denkt u nu van mij? Wat denkt u nu van de gemeente? Die valt even weg. Die valt even weg. En wij vragen elkander, wat geloven wij van die God die gezegd heeft: ik heb de macht. Ga dan heen, onderwijs de volkeren. En doop ze. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dat is toch veel groter dan wat ik denk. Want als het daarover loopt, dat zou de ene dag misschien een beetje opwekkend zijn, de andere dag weer een beetje pessimistisch. Maar het zou geen enkele basis kunnen zijn voor jullie. En doorgaans wordt er bij de doop alleen maar naar voren gebracht wat wij denken en wat wij wensen. Dat wij wensen en begeren dat het maar is. En dat is allemaal aardig, maar daar hebben we niets aan. Daar hebben we niets aan. Maar het woord dat dringt aan en het formulier ook. Wat arme ellendige zondaar, wat hoopt gij nu? Waar leidt nou de Heilige Geest u heen? Naar hem. Uw genade, uw verbond, uw bloed, uw eeuwige trouw. Daar alleen, Heere, is verwachting van. Ik hoop dat de Heer u dat geeft ook voor de kinderen. Er zijn er die hebben meer kinderen. Er is een echtpaar dat hun eerste kind hier voor het aangezicht des Heeren mag brengen. De Heer heeft u rijkelijk willen zegenen met elkaar. En dat u en ik bovenal met de gemeente deze zegen mogen hebben om in het leven nou die hoop te hebben. En bij alles wat ons aangrijpt, dat ze zeggen: ja, maar wat denk je dan wel? Dat je mag zeggen: ik denk niks. Ik denk dat wij midden in de dood liggen. Maar ik geloof in die God die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Ja, maar heb je dat dan? Dat heb ik ook niet. Maar dat geeft hij uit genade. De Heer geeft u zo het geloof te beoefenen, als niets hebbende en nochtans alles bezittende, dan reizen we met onze kinderen naar het Jeruzalem dat boven is. Zo zei het. Gemeente, ik hoop dat ook voor u zo mag zijn. Dat je zo de kinderen der gemeente mag zien. He, niet als weer een paar erbij, maar dat je ook mag ervaren: Heer, het is hopeloos. Die vaders en die moeders en die dominee en die kerkenraad en alles is even hopeloos. Maar bij u is de levensbron. Aan uw rechterhand is een dierbare zoon en Christus. En die heeft het gezegd. En die heeft het bevolen. En die heeft het beloofd. Zingen wij met elkaar van Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Psalm 62 vers 4. Doch gij mijn ziel het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek. Zijn macht is groot, ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Psalm 62, vers 4.
Deze wil niet na de dood verdienen. Dan geef ik in de vijfde vers toezingen van Psalm 62. Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn weer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in het zwart, stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht. De alle tijden, Psalm 62, vers 5, na de doodsbediening. Hanna, Martha, ik zoek u in de naam des Vaders. En des Zoons. En des Heilige Geest. Amen. Martin, ik loop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Lezen. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden ons vergeven. En ook door uw heilige geest tot bloedwater van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ook dit met de heilige grote zegels en de krachten. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze verdroogde kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzaam godsgevoed worden en in de Heer Jezus christelijk wassen en toeleven, opdat zij de vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij in ons allen bewezen heeft, mogen verkennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoogpriester, Jezus Christus, leven en vrolijk tegen de zonde die werken en zijn ganse recht, rijken en onderwinnen worden. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, de Vader, de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te schrijven. Amen.
Ik had van de zomer een keer beloofd om voor wat mensen, studenten, even een woordje te spreken. En dat was me, heb ik geen erg in gehad, dat het net op de tijd van de catechisatie viel. Ik zeg, nou bel me maar op, ik was het al helemaal vergeten. Een paar weken voor die tijd dan. En zo is dat nu en het spijt me wel, maar er is een keer geen catechisatie. Psalm 72 vers 5 en 6. Het woeste volk zal voor hem knielen. Zijn vijand lekt het stof. En Tarsis voert met rijke kielen geschenken naar zijn hof. met giften zullen langs de stromen de koningen der zee, en Sheba nevens Seba komen hem smekend om de vrede. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienst vaardig tot zijn eer. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Psalm 72, de versen 5 en 6, en inmiddels wordt er tweemaal gecollecteerd. De tekst voor deze morgenuren vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 23 en daarvan het vierde vers. 2 Samuel 23, vers 4. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Tot zover overdenken wij de adventsverwachting in Davids huis. Het gedeelte dat ons is voorgelezen wordt ons genoemd de laatste woorden van David. En heel duidelijk geeft het woord ook aan dat David op bijzondere wijze door de Heilige Geest is geïnspireerd om te profeteren. Ja, en dat was niet, David was ook een profeet, maar dat was niet ieder ogenblik, want wij kennen veel geschiedenissen van David, van al zijn ervaringen en zijn wederwaardigheden die hij beleefd heeft, hoe hij vervolgd is en in veel duisternis heeft gewandeld, en ook hoe de Heer hem heeft opgericht uit het stof en hem tot koning gemaakt, een koning in zijn gunst over het volk Israël. En dat toch, die geschiedenissen wel een profetische, een afbeeldende zin soms hebben, maar waar we David toch niet altijd tegenkomen als profeet. Maar hier wordt het expres erbij vermeld. Hoe David door de geest Gods profeteert, want de God Israëls, die heeft het tegen hem persoonlijk gezegd. Die heeft hem onderwezen. En die God van Israël, die rotssteen, die heeft gezegd, een heerser over de mensen, een rechtvaardige in de vreze Gods, die zal er zijn. En hoewel deze man door de geest der profetie mocht zeggen dat hij hoog is opgericht door de God Jacobs en lieflijk in psalmen Israëls, de geest doet hem dat zeggen. Zo is deze man toch in verwondering en in grote blijdschap aan het einde van zijn leven gekomen, wanneer hij mag profeteren, wanneer hij het oog mag slaan op de rotssteen Israëls die gezegd heeft, er zal een heerser zijn. En de Heer had in het verleden ook tegen David gezegd, uit uw zaden, ik zal op uw troon zetten tot in eeuwigheid. En nou is David zo verblijd, hij wordt zo meegenomen in het wonder, er zal een heerser zijn over de mensen. Een andere heerser, een rechtvaardige heerser, een heerser in de vreze Gods. David is een begenadigde koning geweest. David was ook voor Gods aangezicht de man waarvan we gezongen hebben, Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof vermelden en de zondaars uw wegen leren. Maar David was in zichzelf een mensenkind die de verwachting van de komende vorst, Messias, door zijn geslacht, die uit zijn lendenen zou voortkomen. David kon die hoop niet voeden uit zijn eigen geslacht, uit zijn eigen leven. Dat kon hij niet.
Hij kon niet zeggen, nou ja, met mij is het zo, ik heb een goede hoop dat mijn kinderen allemaal wel terecht zullen komen. Want David, ook toen hij oud geworden is, had ook een heleboel ellende achter zich. Een heleboel verdriet, tranen waarin hij geschreid had over Absalom, zijn zoon. Ach, ware ik voor u gestorven. Over Ammon, die zijn eigen zuster verkrachtte en die later door Absalom werd gedood met de scherpte des zwaards. Dan de jaloezie onder de koningszonen, wie het koningschap naar zich toe zou trekken. David had reeds lang van zere wegen geweten van Salomo, maar ook Adonia liet zijn rechten gelden. En u voelt u zelf wel aan, hoe zou David nu, in die verre toekomst, hoopvol zijn levensavond en zijn woorden kunnen gaan besluiten, als hij zou zien op zijn geslacht, op zijn kinderen, op zijn nageslacht. Dat zou onmogelijk zijn. Dan zou hij ook moedeloos en troosteloos moeten sterven en zeggen, straks als ik mijn ogen sluit, dan verzinkt alles. De een wil dit en de ander wil dat, zoveel hoofden, zoveel zinnen. En de man wist nog niet hoeveel eeuwen er nog zouden verstrijken, eer dat hij gekomen zou zijn. Die heerser, die rechtvaardige. Als de man dat allemaal had kunnen weten, maar dat had hij niet kunnen verdragen en niet kunnen dragen. Dat doet de Heer ook naar wijsheid, dat de Heer voor ons verborgen houdt wat er nog allemaal kan geschieden of zal geschieden, ook na ons. Want dat zouden wij niet kunnen verdragen. Maar nu die David, die zo eigenlijk helemaal niet een hoop kan vastkrijgen in zichzelf. En ook zijn grond niet vinden in zichzelf. Ook niet in wat de Heere hem heeft gegeven. Daarin ook niet. David, die man, die wordt geleid naar het onwankelbare van de rotssteen Israëls. Die belooft, die gezegd heeft, die toegezegd heeft. Er zal zijn een heerser over de mensen. Een heerser in de vreze Gods. Hij zal komen. En dan vraagt David niet naar dit, hij vraagt niet naar dat. Hij zegt niet hoe kan dat en hoe zou dat. Nee. Hij wordt geheel en al ingenomen door het woord van God. Daar moet je niet gering over denken. Het woord van God. Want het is een arm woord en toch een rijk woord. Wij willen wat zien. David zou graag misschien naar het vlees iets anders hebben gezien. Wat moet je met een woord doen? Maar nou wordt David gedragen, gesteund, verblijd en toegerust, ook in de avond van zijn leven, door het woord van de rotssteen Israëls, dat hij gesproken heeft. En dan spreekt de Heer nog dat woord. En dan gaat het er niet om te zeggen, ja, maar dat is maar makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk. Want wij kunnen niet van het woord leven. Wij kunnen niet uit het woord onszelf troosten. Wij kunnen niets. Ik zou haast zeggen, het behoort, als je over bevinding praat, het hoort tot de meest moeizame bevinding. Waar de Heilige Geest altijd maar in bezig is. Om dat ons te doen bevinden. De eeuwige kracht en het blijvende van dat woord van God. Want de mens komt overal bedrogen mee uit. Met zichzelf, met al zijn ervaringen, met alles wat hij heeft. Maar nooit met Gods woord. Dat is eeuwig vast en zeker. Nou, dan zul je ook wel moeten zeggen tegen jezelf, schaamteloze zondaar, dat je toch geen acht slaat op Gods woord en zijn getuigenissen. Dan leer je ook met David vragen, Heere, leid mij in uw waarheid. Leid u mij erin. Nou ja, daar is een mens niet van gediend eigenlijk. Van nature is die daar helemaal niet van gediend om daaruit te leven. Daarom, het is zo groot dat David door de geest der profetie, God heeft tot hem gesproken. En je zou zeggen, man, wat heb je nou? Wat heb je nou? Een groot gezin heb je, zeker een hoop zonen en dochters, dat is waar. Maar dat was ook allemaal niet pluis. En in het verleden heb je al zo'n verdriet gehad. En wie weet wat er allemaal nog te gebeuren staat, enzovoort. Wat heb jij nou? God heeft gesproken. De God Israëls, de rotssteen heeft gesproken. Zo troostrijk, want David stond er nog even voor en wij staan er even na. Maar wij zijn hier ook met onze kleine kinderen. Met onze kleine kinderen. En dan kun je wel 1000 vragen naar voren halen en zeggen, ja maar, hoe is dit en hoe is dat? Wij weten niets en verstaan niet, maar de rotssteen Israëls heeft gesproken. Hij heeft gezegd, ik zal mijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn mijn verbond gedenken. Ja. Als je zegt, ja, maar er is heel wat afgevallen. Dat is zeker waar. Maar God is waarachtig. We kunnen toch niet leven uit hetgeen vervallen is. We kunnen toch niet leven waarvan de apostel zegt. En wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Daar kun je toch niet bij leven in die zin. Dat is de waarheid, maar dat is onze waarheid. Onze waarheid, waarmee wij ten verderven gaan. Probeer daar nou eens in adem te halen. Dan horen u en uw kinderen ook bij de verkeerde kant. Die kant die wegvalt. Nee, er is maar één ademtocht mogelijk. En die geeft de Heer uit loutere genade. Op het alleronverwacht en ongedacht een ademtocht. In de God van louter welbehagen. Die rotssteen die voor niets en niemand opzij gaat. Die vast en hecht is. En die uit zijn lippen doet gaan wat vast en onverbroken is. Nou ja, als daar nou de hoop op mag zijn. Want daar kan de hoop alleen maar op zijn. Een andere hoop is er niet. Is er niet. Want dan zullen wij ook tot onze smart ervaren in het leven. Vaak de een meer, de ander minder. Maar kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Ach, dan zie je wel ook wat een verdriet kan er al gebeuren. Over een mens komen en noem maar op. Wat een verdriet. Maar dan moet je toch nog niet te gauw je conclusie trekken. Want er kan toch wel eens wezen dat God die oneindig groot is, die rotssteen terugkomt. Want je moet niet te gering denken over deze God. Dan kan het aan onze kant en voor ons wel lang een afgeschreven zaak zijn. En dat God komt dwars door de oordelen heen. Om nochtans die ellendige vergeters van zijn woord terug te roepen tot zijn wet. Kan ook nog. Je moet altijd maar voorzichtig wezen. Want je moet niet vergeten, het is genade. En we zeggen wel eens vrije genade. Maar die hangt niet af van onze complimenten en wat wij ervan denken. Maar wat God wil. Wat de rotssteen Israëls doet. Kijk, en op die bodem staat David nu hier door de geest der profetie. Niet op de bodem, wat heb ik het er goed afgebracht. Ik heb, ik weet niet hoeveel prinsen die hier rondlopen. En ik heb dit en ik heb dat. Nee, maar er zal desondanks. Ik kan het niet waarmaken, maar er zal zijn een heerser in de vreze Gods. Hij zal komen. Hij zal zijn. Daar zie je dat er nou in het geloof, waar de Heilige Geest het geloof in het hart werkt, daar moet de twijfel de vlucht nemen. Waar de Heilige Geest de liefde in het hart uitstort, daar moet de vrezen wijken. Daar is er geen tegen. Daar is alleen die grote en eeuwige God die machtig is te doen wat hij gezegd heeft. De zaak is, daar komt nou ook juist ons grote ellende in openbaar, vaders en moeders. Die komt daar nou ook in openbaar. Want ik bedoel niet te zeggen, we zijn er. Nou, dat weten we nou, hè. Dus het woord van God. Nee, daarin komt onze ellende openbaar. Je hebt een hoop mensen die zuchten altijd over dit en over dat en over zus. En als ik nou maar eens zo was en als ik nou maar eens zo deed. En als ik nou maar eens wat meer zus en zo. Dat lijkt wel een bekommering. Maar het is niet de ware bekommering. Alleen de kerk die Gods woord gelooft, die is bekommerd. Waarom? En het is ze ook nog niet omdat ze zo'n ernstige ziel heeft, maar het is ze als God ze eraan bekend maakt, dat we daar nou juist zo'n gebrek aan hebben. En er zal zijn, een rots, een heerser is er. Om nou te zeggen met de knecht, ik leg mij hierop vertrouwen neer. Dan doe je de ontdekking van de onmogelijkheid om dat nou te geloven, om God nou op zijn woord te geloven. Daarom worden de mensen die alleen in Christus hun gerechtigheid zoeken en vinden, dat worden geen helden, maar dat worden arme zondaren. Die zeggen, lieve heren, geef mij ook dat allerheiligst geloof altijd te mogen beoefenen in uw allerliefste zoon. En nu wordt er iets van deze heerser gezegd. Er wordt gezegd, hij zal zijn gelijk het licht des morgens. Als de zon opgaat, een wolkeloze morgen. Ja. Zo zal die heerser dus zijn, die in de vreze God zijn rijk zal grondvesten. Daar wordt hij mee vergeleken. Wat is dat? Nou, dat zou ik haar zeggen, dan moet je eens een keer, ik kom er ook niet altijd toe, maar een enkele keer zou ik toch wel eens, hè, maar dan moet je eens vroeg opstaan. Heel vroeg. Als de mannen eens een keer gaan vissen en het is zomer of het is lente, heel vroeg opstaan. En dat het alles nog een beetje donker is, in alles nog, ja, nog nevelig een beetje. En de sterretjes zie je nog. En de vogels die zijn nog geen eens wakker geworden. En er is als het ware een dauw op het land of een regen in de nacht gevallen. Hij zal zijn gelijk het licht des morgens. Dat heeft als... Kijk eens, het licht aan de avond, dat is iets anders, dat is iets doffer. Het avondlicht, dat is... Dat voel je gewoon. Dat proef je gewoon als je buiten bent. Hè? Dat het avondlicht, dat is wat anders. Dat is aan het verdwijnen. Maar de morgen is aan het komen. En in de schrift staat de morgen centraal. En niet de avond, maar de morgenstond. En de morgenster die op zal gaan in de harten. En de dag die aan zal breken, zonder einde. Een dag, zegt de profeet, waarin zeven zonnen over u zullen opgaan. Dat staat dus centraal. Want tegenover dat andere staat de duisternis, de nacht. David heeft ook het licht niet kunnen brengen. Nee. En Salomo ook niet en niemand niet. Niemand heeft het licht kunnen brengen. Maar nou, die heerser die komen zal, dat is zo ene, zoals dan 's morgens, als je het licht kunt proeven. Het is fel niet verkeerd fel, maar helder. De atmosfeer die is niet bezwangerd met allerlei giftige dampen enzovoorts. Hè. Het is gewoon helder. Het is dat frisse licht, zou ik het willen noemen. Dat je gewoon kunt zien aan de blaadjes die nog, en de grond die nat is. En op het water en op, in het land, overal zie je het. De bloemen, die druppeltjes dragen en de blaadjes ook. En nou is die Heer Jezus Christus, die heerser, die is als het morgenlicht. Morgenlicht. Want wij zijn nachtbewoners. Wij zijn nachtbewoners. Wij met onze kinderen liggen midden in de dood. Nou, als dat geen nacht is, dat is dan nacht. Er is geen dag in. Het is alleen maar nacht. En wij zijn, zegt het formulier, de dood, en ze gaan nog verder, de verdoemenis onderworpen. Daar zitten we onder, wil die zeggen. Dan liggen we in Adam, ons eerste bondshoofd, onder. Daar komen we niet onderuit. Dan liggen we vast onder. Dat is nacht. En wat donker. Je zou zeggen, ja, dan lijkt het wel alsof we kinderen krijgen. Dat er kinderen geboren worden. In de nacht. Voor de nacht. Om eeuwig te verzinken. In het vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Ja, maar toch niet. Toch niet. Nee. Maar dit wil ik beklemtonen. Geliefde, het is wel nacht als je daarop let. Je zegt, nou zijn we geestelijk zo dood in de misdaden en in de zonde. Dat er niemand is die zegt waar is God mee maken. En hoewel een kind vaak nog dichter bij de Heere staat dan een groot mens. Want de Heer heeft een bijzondere zorg voor de kinderen. Toch komt het ook in die kinderen openbaar. Ze dragen mijn beeld en ze zijn van dezelfde lap gescheurd. Ach, ze groeien op. En ik merk dat zij Adams kinderen zijn. En als u dan daarachter denkt, de psalmdichter, hij daalt nochtans gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God in zijn afgronds donkere nacht. Dan zeggen, ja, onze duisternis is groot. Onze nacht is heel donker. De nacht die over Adams geslacht is gekomen, die is een Egyptische duisternis gelijk. Wij zien niet, wij merken niet op. Hopeloos. En nu, en hij zal zijn gelijk het licht des morgens. Zo zal die heerser zijn over mensen, over grotere en over kleine mensen, over kinderen en over volwassenen. Zo zal die heerser zijn. Als dat frisse, nieuwe licht, dat licht dat je als het ware proeft en ruikt, dat licht dat van de zon uitgaat, als de zon opgaat, ja, en zijn stralen al reeds uitzendt, vanuit een bepaalde hoek natuurlijk, ja, dat is waar. Maar daarom is het ook zo mooi, daarom zie je het licht er als het ware aankomen. En ik heb wel eens met een medebroeder heel vroeg in de nacht, heel vroeg ergens geweest, hier in de buurt, midden in het riet, en dat je het wel eens gezien hebt. En dan zeg je, oh, mensen hebben er geen ogen voor, het is erg genoeg. Maar als een mens er ogen voor had, dan zou je zeggen, Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Want dan zie je die vogels wakker worden. Allerlei geluiden komen er van beesten die ontwaken. En de bladeren die keren zich gewoon naar de zon toe. En die bloemen die erop zijn, die gaan open. Het licht komt. Ja, dat is het licht dat de Vader zal zenden en gezonden heeft. Dit is het licht, verlicht een iegelijk mens. Hij is gekomen in de wereld. Het licht van de Heer Jezus Christus. Dat is een fris, dat is een helder licht. Dat is een licht dat ons aankondigt. Het wordt dag. De dag breekt aan. Het wordt volle dag. Dat is een licht dat zal eenmaal alles, alles zijn voor Gods kerk. Het zal hen alle verlichten, het blind gezicht van het heidendom, totdat ze eeuwiglijk voor zijn aangezicht belicht zullen worden door hem. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Daarom het licht van de morgen, niet het licht van de avond, want de nacht gaat voorbij. En de dag is gekomen. En de eeuwige dag zal komen. Niet de eeuwige avond met de nacht. Nee, de avond en de nacht. Achter de dag komt. O, hoe groot. Hoe groot dat licht van die dierbare zaligmaker. Van het heilige evangelie van de Heer Jezus Christus. Van het woord van redding, dat hij uit vrije goedheid zondaren zalig maakt. Dat hij kinderen in zijn armen neemt en ze zegent. Dat hij tot een boos overspeelster zegt, die daardoor door alle verlaten staat. Heeft u niemand veroordeeld, zo veroordeel ik u ook niet. Het licht van de morgen, alle wolken zijn weg. Er is geen enkel bedeksel meer dat het licht tegenhoudt. Het licht valt rondom haar en ze gaat heen in vrede. Of een andere lamme die geraakte, die gedragen werd. Wat een nacht in die man zijn leven, in alle omstandigheden. Hij was geraakt, verlamd. Maar de mensen zeiden, die man dat is een verworpene, dat is Esau. Daarom is hij zo ongelukkig. Zo zijn de mensen altijd erbij. Als er wat gebeurt om te zeggen, oh, die man die krijgt nou zijn verdiende loon. Hij heeft het ernaar gemaakt. Maar we hebben er geen erg in dat als wij krijgen nadat we het gemaakt hebben, dan varen wij op slag ter helle op dit ogenblik. Maar die man die komt daar toch terecht. Van vieren gedragen voor de voeten van de Heer Jezus. Mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Het woord van de koning. En hij zal zijn gelijk het licht van de morgen. Een wolkeloze morgen als de zon opgaat. En de Heere in zijn genade verschijnt. En dat hij over het land zijn regen en ook zijn warmte geeft. Opdat bekend en beleden worden. Ja waarlijk, deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Hij is onze God. Hij zal ons zalig maken. Dat is groot. Een wolkeloze morgen. Licht. Zo deed de Heer Jezus het licht opgaan in de duisternis. Zo deed hij het licht opgaan in de harten. Zo heeft hij wat mensen voor eeuwig blij gemaakt. Trots alle droefenis, trots alle tranen, trots alle pijn en smart. Zij werden gedragen, ook een Lazarus uit de gelijkenis in Abraham's schoot, om voor eeuwig blijde te zijn en blijde te worden. Hij zal zijn, het is de eerste advent vandaag geloof ik, maar het is advent altijd. Adventus betekent hij komt eraan. Het is het woord voor de aankomst van de koning, van de vorst. Het werd ook bij de Grieken wel gebruikt, hè. Als de keizer binnenkwam, dan werden alle lopers uitgelegd, de wegen werden glad gemaakt, de stad werd versierd, de vlaggen werden uitgestoken. Hij komt, zo was het voor de aardse keizer, maar voor de hemelse koning was het zo niet, want er was geen plaats in de herberg. En toch, wat denk je, zou het licht geweest zijn, een morgeloze, een wolkeloze hemel voor die herders, toen ze hoorden, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Dat u heden geboren is de zaligmaker. Christus de Heere in de stad Davids. En gij zult het kinderke vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribben. Het licht. Het licht. Wat hebben ze licht gezien in de kribben toen ze daar in Wiedege beneden geknield bij dat kind? Ja. Als u dat gelooft, dat woord van God, als u dat geloven mag door zijn genade, dan kun je zo ook wel eens naar je kleine kind kijken in de wieg. Ja, dan zeggen nou, nog veel, veel groter, zo nameloos arm, werd Christus de Heere, opdat mijn kind hier nog gekleed in de wieg mag liggen. Zo arm werd hij, die der engelen Heer was, ver boven alle macht en kracht verheven. Dat is het licht, zeggen wij. Het licht, ja het licht, die het oog ervoor geopend kreeg, die aanschouwt daar in het licht. Niet alleen als hij in heerlijkheid veranderd wordt van gedaante op de berg, maar in zijn ganse staat der vernedering, ook in zijn verhoop, maar ook in zijn vernedering. Want als Simeon dan staat te zingen, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. Dan zeg je, die oude man is van zijn verstand beroofd. Een kind, een gewoon kind, wat heb je eraan? Wat bedoelt die man? Maar toch straalt het licht deze oude Simeon in de ogen. Hij is zo blij dat hij zegt, nu laat gij hier uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Alle wolken weg. Mijn God, zegt Psalm 68, door u geeft mijn lamp haar licht. Mijn God, door u wordt de duisternis verdreven uit mijn gezicht. Dat is door u alleen, om het eeuwig welbehagen, gelijk het licht des morgens. Nou, dat is zo mooi, hè. Ja, nou ben ik eigenlijk een beetje te druk, maar als het nou morgen is, dan ben je niet zo druk. Dan hoef je niet veel te zeggen. He, dan kijk je alleen maar stilletjes om je heen, als het werkelijk in de natuur zo is, want dat zou gewoon storen. Maar nou hoor je dat. He, alles wordt wakker. Dan komt de zon en de dampen stijgen op. En in het oosten is het natuurlijk allemaal heel anders, maar hier begrijpen jullie het dan beter. En dan in de polder in het water, die bloemen, die waterbloemen, die met hun blad drijven, die zie je opengaan. Die zie je opengaan. En het lijkt wel of dat er een koestering wordt uitgestrekt over alles, over alles. En zo'n kracht, zo wonderlijk, zo is het werk van de zon, de morgenzon. Als de wolken weg zijn na de regen en het strakke blauw anders is dan anders, dan 's avonds. Het is heel anders, het is mooi, je moet er toch eens op letten. Als je eens een keer vroeg bent. Maar zo komt het dierbare heilige evangelie. Als een licht. En hij die het land begeerig maakt. Hij verrijkt het grotelijks met regen. Hij doet de Godsrivier overvloeien. En hij zendt zijn zonnestralen er overheen. En het leven komt. Niet uit ons, maar uit hem. Want wat is het zaad in de akker anders dan de kern waarin het leven en de warmte van het licht opgesloten zijn. Het licht zit in het zaad dat in de aarde, donkere aarde. Het komt alles van één kant, van God de Heere, die te alle tijden zon en schild is, die genade en eer geeft. Goed. Het is ook de bedoeling niet dat het beeld in alle opzichten zouden gebruiken in de vergelijking. Het gaat om het geheel. De morgenstond is gekomen. Moordenaar, je dacht het is avond, maar toen was het morgen. En je ontwaakte in het paradijs. Oude Hanna, het was avond. Je was al zo oud, zo oud. Maar het licht van de morgen kwam en je hebt insgelijks God beleden in Christus Jezus. En je bent uitgegaan om te spreken tegen alle die de verlossing en de vertroosting Israëls te Jeruzalem verwachten. Het licht. O, het licht schijnt. Ja, het licht schijnt. De ene smelt, de ander wordt hard. Door u, door het eeuwig welbehagen, wie zal hem bevel geven van het werk zijner handen? Maar zalig die mag smelten. Zalig die eraan mag verbreken. Het licht gaat op. De donkere nacht van ons en onze kinderen wordt doorbroken. De morgenstond is gekomen. Jezus Christus is verschenen met de boodschap: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Buiten hem is geen waarheid, geen weg en geen leven. Zeg niet, waar dan heen? De kindertjes zijn vanmorgen gedoopt. Over hen is zijn heilige naam aangeroepen. Wat zal onze adventus zijn ten aanzien van onze kinderen? Of voor onze kinderen? Nou, dan is het allemaal nacht, allemaal nacht. Heb je dan anders niets, vader en moeder? Ik hoop ook dat u toch een oog mocht hebben, door het geloof, op de onveranderlijke belofte Gods in Christus. Dat dat uw troost mogen zijn. Dat u voor uw kinderen ook een advent heeft. Niet in uw kinderen, niet gegrond in uw kinderen van, nou, maar het zal wel meevallen. Nee, maar op die heerser, op die Heer Jezus Christus, die de grasscheutjes uit de aarde doet voorkomen. Aard die niks als dorens en distels opleveren, die niets oplevert dan vervloeking. Die aarde, ja, dat doet hij. Hij kan er ook grasscheutjes uit de voorschijn doen komen. Ja, ik ben een klein beetje vrij op het ogenblik in het weergeven van de bedoeling misschien, maar sta dat me toe. Kijk nou eens naar onze kinderen. Als ze nou groot worden, dan krijg je een brutale mond. Je krijgt dit, je krijgt dat. Dat zou je allemaal kunnen noemen doornen en distelen. Doornen en distelen. Stekeligheden. En als ze nog ouder worden, dan krijg je misschien nog wel een brutale mond ook. Het is een schandaal, maar het kan wel zo zijn. Erg. Ik moet nou wel eens tegen mijn kinderen zeggen, ze zijn er niet allemaal bij, maar... Dat is jammer, maar moet ik nou wel eens zeggen, schaam je eigen. Schaam je. Ga vooruit, ga weg uit de kamer. Zo'n grote mond soms. Maar zo is de mensen. En allemaal doornen en distelen. Waar nou, waar de zon nou gaat schijnen. Het evangelie komt. De heerser over de mensen, die is sterker dan op mijn ondeugende kinderen. Die is sterker dan al jullie kinderen. Als die gaat schijnen. En de regen heeft geregend. Dan moeten de distels. Voor wie de regen als. Voor een distel is een regen vergif hoor. Geestelijk gezien. die moet gaan verdorren en de grasscheutjes komen tevoorschijn. Wat is dat? Dan moet je goed naar kijken bij je kinderen, moet je naar luisteren. Als ze nou aan je vragen, dan mag je blij mee zijn als de kindertjes vragen aan je vader of moeder. Zou ik ook nog een nieuw hart kunnen krijgen van de Heer? Zou de Heer mij nog een nieuw hartje willen geven? Kijk, er komen de grasscheutjes. En als ze zo verdrietig zijn, misschien, kan ook al, daar hoeven niet oud voor te wezen. En dat ze altijd alles verkeerd doen. En je bekijkt ze eens aan als je met ze praat of je leest uit de Bijbel en je ziet dat ze zich haast niet goed kunnen houden. God is er, het heilige evangelie van de Heer Jezus Christus. Die staat ook te stralen in het blind gezicht van het heidendom. En dan komen ze terug. En dat zijn die grasscheutjes die uit de aarde voorkomen als de glans van de zon, de stralen van de zon erop vallen. Dan zeg je, oh wat is de Heer goed en mild. En te alle tijden zon en schild. Hij is de Heere die ons licht gegeven heeft. Bindt het feestoffer met touwen bij de hoornen van het altaar. Nou, mensen, vaders en moeders, hoop volstandiglijk op de genade Gods, gemeente. Hoe bang het u ook zou kunnen zijn, hoe uitzichtloos, hoe donker ook voor uw kinderen. Er is bij ons geen verwachting. Hoop op de levende God. Misschien zegt de een of andere troosteloze, ja, maar er staat, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Dat is ook erg. Ja, maar dat moet je goed lezen. Moet je goed lezen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dit. Heren, is het toch waar dat zo'n puinhoop van een huis bij u zal wezen? Is het toch waar dat gij mij, mijn huis, een eeuwig verbond gesteld hebt? Dat betekent het. Betekent dus niet dat er maar één zaal geworden is van Davids huis en de rest ligt allemaal in de rampzaal. Nee. Het betekent juist, hoewel mijn huis niets is, toch heeft God aan dat huis, dat is ook uw huis, zijn verbond willen bekendmaken. Hoewel hij het nog niet deed uitspruiten in de komst van de Heer Jezus Christus, van het licht. Maar dat is ook gekomen. Daar staan wij achter. Daarom, allemaal, nogmaals. De Heerser is er. Het licht is er. De nacht is er ook. En de morgen is er ook. En de regen is er ook. En grasscheutjes zullen er zijn tot aan het einde der dagen. Welzalig is dan de mens, wiens verwachting de Heere zijn God is. En wiens hulp alleen mag zijn van de God Jacobs. Amen.